Straks breekt de morgen aan, zongen wij. Niettemin, vanuit het Oude Testament geredeneerd, is de morgen reeds aangebroken. Dat komt vanuit een andere achtergrond, uiteraard. Want daar wordt gezegd dat het licht gekomen is en dat de zon is opgegaan, terwijl de wereld nog in duisternis is. En over een paar weken zingen wij het weer. Dat er uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten is opgegaan, et cetera. Dat is zo. Maar inderdaad, aan één kant leven wij nog steeds in een duistere wereld. En daar zouden we matig, godzaliglijk en rechtvaardiglijk leven, schreef Paulus aan Petrus. En toch worden we eruit getrokken. Dat is het idee van, we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Zoals we dat dan in het Johannes-evangelie zo geformuleerd tegenkomen. Het is een moeilijke zaak, misschien. Maar toch, de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Kijk, als wij dan getrokken worden uit de tegenwoordige boze aion, eeuw. Dat is Galaten 1, vers 4. Waar komen wij dan terecht? Wel, heel eenvoudig, omdat er geen alternatief is, komen wij dus terecht in de toekomende eeuw. Het is een van beide. Natuurlijk, het is beide. Aan de ene kant leven wij in die tegenwoordige boze eeuw. Het is niet mogelijk om daar echt aan te ontkomen, zal ik maar zeggen. Maar het neemt niet weg dat wij in wezen, dat wil zeggen in ons gemoed, in ons denken, in onze belangstellingen dus en zo, in wat ons bezighoudt, wij leven in de toekomende eeuw. En dat is het grote dilemma, denk ik zomaar, van het zogeheten christendom. Ik probeer het echt heel netjes te zeggen, maar u weet toch hoe dat is. Men denkt binnen een christelijke context dat het de bedoeling is dat wij als mensen een beetje fatsoenlijk door het leven komen. Dat wij onze natuurlijke aanleg ontwikkelen. Dat heet dan je talenten ontwikkelen, maar dat woord wilde ik niet gebruiken, omdat ik denk dat dat misbruik is van de term. Maar men bedoelt de natuurlijke eigenschap en aanleg. Daar moeten we toch wat van maken. Al was het maar omdat het voor onszelf goed is, maar vooral is dat goed voor de samenleving. Voor het klimaat of zo, een beetje wil maar dan nog. Sorry, maar dat moet dan allemaal. En vooral moeten wij lief zijn voor elkaar. Dat hoor ik nog wel eens zo in de loop der tijd. Nou, ik hoor het andersom, hoor ik hoor het negatief altijd. Dat men zegt, ja, maar bij die lui, ze bedoelen bij ons, bij die lui, er is geen liefde. Natuurlijk, dat berust op een misverstand. Ik weet wel beter. Maar hoe komt men daarbij? Dat kan ik u wel vertellen, omdat wij niet gericht zijn op elkaar of op onszelf. En als doel niet hebben dat we een beetje lief en aardig voor elkaar moeten zijn. We hebben, als het goed is tenminste, ja, ik weet niet of u hiermee instemt, maar daarom spreek ik erover. Hè? Als het goed is tenminste, hebben wij onze focus niet op het hier en nu. Dat was ooit de titel van een actualiteitenprogramma van de NCRV. Maar voor ons als gelovigen gaat het helemaal niet om het hier en nu. Begrijp je me niet verkeerd? Het is heel erg belangrijk, het hier en nu. Maar niet als doel. Maar als middel, als weg tot het doel. Dat is ook een veelgemaakte fout, ook buiten het christendom overigens. Dat het middel tot doel verheven wordt en dat men het echte doel inmiddels is kwijtgeraakt. Hè? Het doel is tegenwoordig verandering. Maar met welk doel? Waarom moet er iets veranderen? Wie weet dat nog? En dan verandert het klimaat. En dan vindt men het niet goed. Waar het doel was toch verandering. Het was toch het idee van, als het verandert, wordt het beter. Want dat is evolutieleren, dit, hè, dat verandering. We zijn voor verandering. Dat is gebaseerd op evolutieleer. Die zegt, het moet beter worden. En in de natuur wordt alles vanzelf beter. En dus moet het veranderen, anders wordt het niet beter. En dus zijn we voor verandering. Dat heet dan meteen ook vooruitgang. Dat is de werkelijke achtergrond van heel dat idee. Maar waarheen dan? Wat is dan het doel? Is men kwijt? Het doel is nu verandering geworden. Zoals in andere kringen het doel is geworden onrust stoken. Want ja, als je onrust stookt, dan valt het systeem vanzelf in elkaar. Wordt het in zichzelf verdeeld. En dat is verandering en dat is positief. Want we moeten toch vooruit in de voortgang van de vaart der volkeren. In de voortgang van de evolutie of zoiets. Ja, dat is in een paar woorden samengevat, maar dat is wel kenmerkende van onze moderne samenleving. Eigenaardig genoeg, want men is gericht op het hier en nu. Als ik christenen hoor praten, ik heb het niet over u, maar als ik de televisie aanzet op zondag, weet u langzamerhand, hè. Waar hebben die mensen het over? Of het nou een predikant is, of een hele groep, of een zangkoor, of een interview. Waar hebben ze het over? Over zichzelf. Een beleving. Wat ze van God vinden, die ze niet kennen. Want van de Bijbel kennen ze niet. Maar ze hebben wel een mening over God. Dat is dan een God die ze eerst zelf hebben uitgevonden. En daarna hebben ze de mening over dat het toch niet bevalt, zal ik maar zeggen. Omdat men vindt dat God hen in de steek laat. Want zodra een mens dan iets onprettigs beleeft in het leven, dan vraagt hij zich af waarom God dat toestaat. Of waarom God het zo geregeld heeft. Of althans waarom God het niet verhinderd heeft. Ik heb ze allemaal voorbij horen komen vandaag. Daar gaat het dan over. En terwijl ik dat hoor, denk ik, zoek daar nou eens een Bijbeltekst bij. Opdracht aan mezelf, hè. Zoek daar nou eens een schriftgedeelte bij. Per slot moet ik 's avonds in Oostendorp spreken. Dus dat is een goed idee. En zoek daar nou eens iets bij. En dan kan ik toch niks vinden. Echt niet. Na al die jaren, arroganter wil ik niet worden nu, maar na al die jaren nog steeds niet. Want in de Bijbel gaat het nooit over het hier en nu, of over uw beleving, of wat u ervan vindt, of zoiets. Begrijp me niet verkeerd. We hebben in de psalmen, maar daar blijft het dan ook bij, denk ik. We hebben in de psalmen enige uitdrukkingen, om zo te zeggen, van wat iemand beweegt. Van binnen. En bewegen is, dat weet u, motie, emotie, dat is dat, hè. Maar bij nader inzien, dat gaat niet over u of mij. Echt niet. Maar je kan het daarvan afleiden, u kunt er zich in herkennen. Misschien, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over wat die psalm werkelijk voorstelt. En dan gaat het over de beleving. Inderdaad, de emotie, want dat is wat leven is, van de Heer Jezus Christus in zijn aardse omwandeling. En daar blijft het dan ook bij. Maar die werd geboren, speciaal verwekt zelfs, en dus geboren met een speciale roeping, een speciale bediening, enzovoorts. Om je daar nou meteen aan te spiegelen, ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Want ik zou geen haast maken. Echt niet. Want het punt is dat in de Bijbel niet primair geconfronteerd worden met onszelf. Begrijp je, wat je ook leest, je wordt altijd geconfronteerd met jezelf. Natuurlijk, je neemt iets in je op en dat neem je op of niet op. Of het gaat makkelijk of moeilijk. Natuurlijk speelt dat een rol. Maar het gaat om de objectieve boodschap van de Bijbel. Maar als ik zeg objectief, dan roept er altijd iemand, wat blijft nou de liefde? Want liefde is voor de meeste mensen een subjectief ding. Daar krijg je dat van. Maar wij hebben het over objectieve dingen, de waarheid dus, waarvan iedereen kan weten dat hij hard is. Kun je gewoon in je woordenboek lezen. Dat hij een schel geluid geeft. enzovoort, dat hij het langst duurt. Er is geen beweging in te krijgen. Waarheid is waarheid. Daar kun je niet op afdingen. Daar valt niet over te onderhandelen. Daar heb je geen inspraak in. Daar kun je geen stemming over houden. Stemming heeft er trouwens sowieso niks mee te maken. Je slikt het, de waarheid, of je slikt het niet. Dat is wat het is. En of dat liefdeloos is, zeg dat maar tegen degene die de waarheid is. De waarheid is dat God liefde is en de waarheid is inderdaad dat God een weg tot zaligheid bereid heeft. Maar als je die weg niet wil gaan, dan moet je hem niet verwijten dat er geen liefde is of zo. En als de weg tot de zaligheid gepredikt wordt, moet je de prediker niet verwijten dat hij geen liefde predikt. Of is dat liefde, medemenselijkheid zal ik maar zeggen, zorg voor elkaar, dat is gewoon humanisme. Daar heb je Christus niet voor nodig. Echt niet. Dat is gewoon een beginsel wat in de natuur geldt. En wat een waardevolle deugd is, zal ik maar zeggen. En dat is het onder mensen in het algemeen ook. Daarvoor hoef je niet een gelovige te zijn of iets dergelijks. Mensen proberen toch altijd de dingen bij elkaar. U weet toch Rutte, u kent Rutte nog. Hij is alweer heel lang weg, al een paar weken zelfs. Wat zegt u? Ik kon niet wachten. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar u weet wat er van de man gezegd wordt. Wat heeft hij tot stand gebracht in 14 jaar? 14 jaar en een beetje. Minister-presidentschap in Nederland. Wat heeft hij tot stand? Hij heeft de boel bij elkaar gehouden. Ja, dat is wat liefde is. De boel bij elkaar houden. Andere keer leg ik je uit het verband tussen het begrip liefde en het cijfer, het getal 1. Zit hem in die woorden. Liefde is het vermogen tot eenheid. Actieve liefde is een kracht tot eenheid. God is liefde omdat hij één maakt. Nu tegen wil en dank. Als je iets één maakt, dan betekent het in de praktijk dat er ook een heleboel afvalt. En dat komt bij het vuilnis. Gescheiden, uiteraard. Ja, dat hoort er dan niet bij. En wat je overhoudt, is een eenheid. Eventueel. Is de bedoeling. Dat is wat God doet met de schepping. Hij maakt een nieuwe schepping. Opdat God zal zijn alles en in allen. Maar dat betekent niet dat alles wat deel uitmaakte van die oude schepping ook deel uitmaakt van de nieuwe schepping. En dan moet je niet zeggen dat dat een gebrek is van de liefde Gods. Of iets dergelijks. Dat mensen verloren gaan. God gunt het je dat je verloren gaat. Als je niet wil. Als je hem niet wil. Hij verplicht tot niks. Dat is een vrije keus. Lees je Bijbel. Niet filosoferen. Lees je Bijbel. Je hoeft er niet achter Mozes aan Egypte uit te gaan. En er zijn velen die het ook niet gedaan hebben trouwens. En je hoeft er niet achter Mozes aan de woestijn door te gaan naar het beloofde land. En er waren er dus inderdaad die afgezwaaid zijn onderweg. Dat hoeft allemaal niet. En toen onder Jozua was het, dan moesten ze het land veroveren. Kies dan heden wie gij dienen zult. Maar het hoefde niet. Ja, ze moesten kiezen. Ja of nee. Maar ze werden er niet toe verplicht. Zie. En veel later via Jesaja zegt de Heer, Jesaja 55, hoort naar mij, neig uw oor tot mij. Hoor naar mij en uw ziel zal leven. Maar als je niet hoort naar hem, zal je niet leven. Ik zeg het moeilijk maken even. Als er geen conceptie plaatsvindt, dan is er geen leven. Dat is wat dood nou eenmaal is. Gebrek aan gemeenschap. Maar dat ligt niet aan God. Want die spreekt van de beginnen, zei Johannes. We hebben het wegverklaard, Johannes 1 vers 1. Maar ik ga het nog ook niet uitleggen. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Betekent heus puur en betekent dat God per definitie spreekt. En als zij was en is en komen zal, als hij Jehovah is, dan heeft hij gesproken, dan spreekt hij en dan zal hij spreken. Dat is wat hij doet. En daarmee brengt hij gemeenschap tot stand. Dat is de werking van Gods liefde. Hij praat met ons. Hij spreekt tegen ons. Zie? En wanneer wij dat woord doorgeven, dat is de werking van Gods liefde, hoor, vergis u maar niet. Maar als je er niet bij wil horen, en als je niet getrokken wil worden uit deze tegenwoordige wereld, ja. Het probleem is dat mensen hun levensvulling zoeken, vervulling van hun leven zoeken hier in dit leven. Hetgeen tamelijk dom is, want dan kun je halverwege allemaal weer ophouden. Want dan raak je toch weer kwijt, dat weet je toch hoe dat gaat. Dan ben ik al lang over de datum, denk ik. Wat moet ik dan nog hier? Dan heb ik het nu wel gehad, heb ik het wel gedaan. Waarom zou ik verder moeten? Voor wie? Voor mezelf? Nee, maar dat is ook niet het doel. Godzijdank niet. Dat gaat gewoon allemaal door, weet u wel. Wij kijken uit ver daar overheen. Onze levensvervulling is gelegen in wat Petrus samenvat. In 1 Petrus 1, waar hij zegt dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dat is 1 Petrus 1. Daar staat over God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan staat in vers 3. Die naar zijn grote barmhartigheid. Dat is een synoniem voor liefde. Die na zijn grote barmhartigheid en tegelijkertijd een synoniem voor genade, merkwaardige wijze. U weet toch wat barmhartigheid is? Eigenlijk, etymologisch, het woord gewoon warmhartigheid. Dat is het. Dat is met innerlijke ontferming bewogen, heet het elders. Na zijn grote barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren tot een levende hoop. En dat heet in tweede instantie, dat is inmiddels dan vers 4, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Tot wat? Want tot drukt uit het doel, hè, waarheen het moet leiden. En wat eerst heet een levende hoop, heet in tweede instantie dus een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke, soms roep ik onvergankelijke er ook nog bij. Want ja, het is allemaal hetzelfde, hè? Met grote nadruk. Wat voor een ding? Nou, iets onvergankelijks, iets onverderfelijks, iets onbevlekkelijks, iets onverwelkelijk. Gaat nooit over de datum, om zo te zeggen. Het verrot niet, het verdwijnt niet, gaat niets voorbij, kan niet besmet worden door de zonde of wat dan ook. Een erfenis namelijk die in de hemelen bewaard is, dat wil zeggen wordt. Iets overdreven, God is bezig die erfenis voor ons te bewaren. Dat heet elders, die is voor ons opgelegd. Dat wil zeggen in voorraad, ligt op de plank. In het schap, die in de hemelen bewaard is voor u. Daarheen namelijk zijn wij onderweg. En dat is het doel van onze wedergeboorte. Ach, u weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat velen die denken dat God er is om ons leven hier op orde te krijgen, dat die mensen eerst de wedergeboorte als zodanig sowieso al hebben overgeslagen. En denken dat het gaat om dat God ons oude leven, ons natuurlijke leven hier op aarde in stand moet houden. Dat denken in ieder geval al diegenen die vijanden zijn van het christendom als zodanig. Die denken allemaal dat het christendom eruit bestaat dat wij worden hier op aarde geboren en dan moeten wij wat wij mee hebben gekregen van nature, dat moeten wij ontwikkelen. Ook al zegt de Bijbel dat het zonde is, dan nog moeten wij het ontwikkelen, want de schepper heeft het zo gemaakt, toch? En als ons wat mankeert bij de geboorte, heeft de schepper dat ook bepaald, toch? Weet je waar we het nou over hebben? Dit is niet de God van de Bijbel. Dit is die God die mensen zelf hebben uitgevonden. Ongeacht hoe die heet. Want die naam hebben ze ook zelf bedacht. Of toegepast. Ik denk altijd dat het Baal is. Maar ja, Baal betekent ook gewoon Heer, dus vooruit maar. Dat is een grote verwarring. Dat is geen Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is dat één voor allen gestorven is. En dat allen dus gestorven zijn. Daar heeft God verder geen andere boodschap aan dan te zeggen tot die doden sta op. En als u zegt dat kan niet, mijn antwoord is dan, dat klopt, maar het is een wonder. Ik kan wel. Dat is wat God doet. En verwondert u zich daarover niet, dat de doden zijn stem zullen horen enzovoort. Dat is uit het Johannes-evangelie geciteerd. Maar zo gaat dat. De evangelieprediking is de prediking aan dode mensen. Met de boodschap, sta op. Of moeten we zeggen, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Sta op. En als we dan opstaan, dan worden we uitgewikkeld, ontwikkeld. Want de ontwikkeling komt dan pas, hè? Want u weet dat de doden worden ingewikkeld. Kan je nog navragen in Egypte en in Bethanië. Oké, toen Lazarus opstond, staat erbij dat ze moesten uitpellen. Dat heet ontwikkelen. Ik vind het een mooi woord. Ik hou het er graag in, want daar begint ontwikkeling pas bij de geboorte. En daarvoor is alles ingewikkeld. Dat is ons leven, ons natuurlijke aardse leven. En waar leidt het toe? Dat men geklemd ligt in banden van de dood. Schiet me nog net op zand te binnen. Ingewikkeld. Men gaat eraan ten onder. Nee, dat is Bijbelse symboliek dit hoor. De bedoeling is namelijk, is dat wij wedergeboren worden, nieuw leven ontvangen ter vervanging van het oude. Want het oude is met Christus gestorven en begraven. Het enige recht wat je daaraan kunt ontlenen, aan het kruis dus, het enige recht dat je daaraan kunt lenen, is dat je geen recht hebt. En dat je dus niet hoeft. Je hoeft niet mee te doen met de gang van zaken in de wereld. Je bent der wereld gestorven. Dat is gelaten. De brief aan de gelaten. We zijn der wereld, der zonde en der wet. Dat is ook gelaten, maar ook Romeinen 6 en 7. Der wereld, der zonde en der wet gestorven. Wij zijn niet ontvankelijk voor de wet. Dat wil zeggen, het is illegaal. Het is niet legitiem om onder de wet te leven. We zijn der wet gestorven. Het is illegaal om in de wereld als zodanig te leven. Want we zijn ter wereld gestorven, we hebben daar geen verplichtingen. Nee, dat, of er uitzonderingen op zijn. Hier en daar een beetje, jawel, maar je moet niet beginnen met uitzonderingen. Je moet beginnen met de vaste regel. Dit is de vaste regel. We zijn daarvan verlost. En we zijn verlost van de zonde. Betekent dat het illegaal is om de zonde te dienen. Wat het ook wezen mogen. En als je de zonde niet wil dienen, zit er maar één ding op. De gerechtigheid dienen. En dat is Romeinen 6. Waar dat zo staat. Hè? Stel uw leden niet de zonde ter beschikking als instrumenten, gereedschappen voor de zonde, maar stelt u zelf God beschikbaar als instrumenten om de rechtvaardigheid te dienen. Dat is Romeinen hoofdstuk 6 in de eerste plaats, omdat het daar uitgebreid naar voren gebracht wordt. En ook binnen dit kader, om zo te zeggen. Maar wij zijn wedergeboren tot een, om in de toekomst dus een onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis te ontvangen. De erfenis wordt voor ons bewaard in de hemel. Dat hangt samen met dat het een en ander bereid is voor de nederwerping der wereld. Ik leen de uitdrukking even uit vers 20 van 1 Petrus 1. Het heet elders inderdaad een koninkrijk dat bereid is van de grondlegging, nederwerping dus, der wereld. En het wordt voor ons bewaard. Je kunt ook wat eenvoudiger zeggen, God heeft het beloofd. En daarmee ligt het vast. Dat zijn zijn beloften. En daarna staat er ook nog bij in 1 Petrus 1, vers 4, dat zou moeten eindigen met een komma. Voor zover ik interpuncties geleerd heb op school en bij mijn opleiding machine schrijven. Een komma. Het eindigt namelijk met die in de hemel bewaard is voor u die in de kracht Gods bewaard wordt. Heb je dat? Zo loopt de zin door. U, komma, die in de kracht Gods bewaard wordt. Niet alleen wordt de erfenis voor ons bewaard, maar wij worden bewaard voor de erfenis. Dat is het. En dat is Gods bemoeienis met ons. Dat wil zeggen, Christus bemoeienis met ons. De bemoeienis van de Heilige Geest met ons. Kortom, ik vat het maar gewoon samen. Het is het werk Gods aan ons. Dat is niet om van dit leven wat te maken. Hoewel, er is niks mis met dat er van het leven wat gemaakt wordt. Maar Gods doel is ons te bekwamen voor die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En die erfenis, ja, dat is een koninkrijk, nota bene. Even Pablo zullen terug, dat is in de buurt. Dan ben ik in Hebreeën 12. En dan meteen maar even het laatste vers, hè, van Hebreeën 12. Daarom, komma, alzo. Dat is twee keer hetzelfde. Je kunt de beide woorden vervangen door omdat. Omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Die was ik nog vergeten. Wat was het? Onverderfelijk, onverwelkelijk, onbevlekkelijk. En toen zei ik onvergankelijk. En hier heet het onbewegelijk. Ik vind het wel grappig. Want alles in deze wereld is vergankelijk van aard, is bevlekkelijk, verwelkelijk en het is inderdaad bewegelijk. Alles beweegt. Ik lig dus niet wakker van veranderingen. Niet dat ik het prettig vind dat alles verandert. Je bent net aan de dingen gewend en dan verandert het weer. Je bent net aan mensen gewend en dan verdwijnen ze ook. Naar links of naar rechts of naar beneden of naar boven. En dan ga je weer, weet u. Ik zal nooit vergeten. Mijn directeur in de tijd, nee, toen ik nog in de fabriek werkte gewoon, die zei, Klein Arneveld, het leven is vol veranderingen. Ik had ook ergens bezwaar tegen gemaakt. En hij zei, Klein Arneveld, het leven is vol veranderingen. Dus ik moest op een andere afdeling gaan werken. Daar kwam er tot middag geen zin in. Maar ja, maar ik ben hem nog dankbaar dat hij dat zei, ja. Hij was niet een christen of zo, maar gewoon, ja, ik was een jong ventje, bij wijze van spreken. Hij was de directeur. En dan zeg ik, het leven is vol veranderingen. En zo is het maar net. Alles verandert, alles gaat voorbij. Maar daar staat, vers 28 van Hebreeën 12, daarom alzo, dat is dus om die reden, om wat hiervoor staat. Kom ik zo, wat hiervoor staat in Hebreeën 12. Alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Let op dat hier de nadruk niet ligt op koninkrijk, maar op onbewegelijk. Hè? Ik haal het aan nu. Ik kom erop terecht omdat hier staat dat wij een koninkrijk ontvangen. Maar er staat, hier ligt de nadruk op de onbewegelijk. Alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, want al die aardse koninkrijken bewegen. Dat weet u toch, hè? Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat ook nauwelijks 200 jaar. Nou, iets meer inmiddels. En hoe lang het nog bestaat, daar praten ze elke dag over sindsdien. Elke dag daarover. Ik vind het volstrekt onzinnig. Ik hoor het ook niet graag. Maar dan vragen ze aan Jean et Alleman, vragen ze op straat of de koning het wel goed gedaan heeft en zo. En of de koning niet een foutje gemaakt heeft en of de koningin het wel goed gedaan heeft, Maxima en Max natuurlijk. Maar goed, dat soort dingen. En dan denk ik, wat bemoeien die mensen zich mee? Maar ja, het is. En het Britse koningshuis, weet u wel, dat is. altijd wat. En, ja, koninkrijken gaan voorbij. Er zijn binnen de 20e eeuw van onze jaartelling zijn in Europa enige koninkrijken ontstaan en ook weer verdwenen. Zomaar. Het Griekse, het Roemeense. Egypte ligt niet in Europa, dus het mag ook koninkrijk en weer weg. En het Franse, nee, dat was al in de 19e eeuw al, maar het is ook weer verdwenen enzovoorts. Nee, het was al weg, maar toen kwam het weer terug en toen verdween het weer. Ik bedoel, die dingen, ja, je kan er niet van op aan. Het verdwijnt. Maar wij krijgen een onbewegelijk koninkrijk, staat er. En let op, er staat niet, en als jullie nou goed je best doen, dan zullen we een koninkrijk ontvangen. Of dat dan niet bijbels is dat we ons best moeten doen. Ja, dat wel. En we moeten erop toezien dat we niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben, omdat wij een vol loon zouden ontvangen. En we moeten ook niet zijn als Esau, dus vers 16 van dit hoofdstuk, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Maar het punt is dat uitgegaan wordt van de situatie als zodanig, dat koninkrijk, die erfenis, wordt voor ons bewaard in de hemel. Dat is het uitgangspunt. En om die reden zouden wij de genade vasthouden, staat er in Hebreeën 12, vers 28. Omdat dat zo is, laat ons de genade vasthouden. Dat wil zeggen, laat ons de genade niet loslaten. Laat ons de genade niet verliezen. Het heet hier trouwens, maar dat is vers 15 van Hebreeën 12. We zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Dat wil zeggen, als je dan vraagt, zijn er dan voorwaarden aan verbonden om die erfenis te ontvangen? Dan moet ik zeggen, ja, de voorwaarde is dat wij inderdaad de genade vasthouden. Hoezo genade vasthouden? Nou, dat betekent dat genade, het begrip genade als zodanig, de basis is voor onze zogeheten christelijke ethiek. Voor ons leven, voor onze levenswijze. Genade natuurlijk voor onszelf, want die hebben we hard nodig. Omdat we namelijk nog ook wel degelijk leven in de tegenwoordige boze eeuw, waar we ook niet echt vanaf kunnen. Al was het maar omdat de overheid heel wat in ons leven bepaalt. En daar kun je moeilijk tegenin gaan. Dat heeft ook weinig zin. En de Bijbel zegt dat ook, dat dat niet zoveel zin heeft. Maar niettemin, het is wel onze verantwoordelijkheid. Dus we hebben genade nodig om daar dan af te komen. Maar dat niet alleen. Genade is ook de genade die wij gekregen hebben om op actieve wijze de Heer te dienen. Dat Paulus een apostel was, daarvan zegt de Heer, dat is mij gegeven, deze genade. Om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Ik roep maar even wat, want hij gebruikt de term menigmaal. Dat is ook genade namelijk. Sterker nog, stel nou dat we alleen maar genade ontvingen, vergeving van zonde. Wat moet je dan met de rest van je leven? Nog groter schuldcomplex krijgen omdat je toch blijft zondigen? En dus misbruik maakt van de genade die God gegeven heeft. Dus armoe. God heeft ons begenadigd opdat wij daarin, in die situatie, hem zouden kunnen dienen. Dat is precies wat wij van nature zouden moeten doen, maar wat we niet kunnen omdat wij zondaren zijn. Als schepselen namelijk God dienen. Maar door onze wedergeboorte, door het oude leven te oordelen met alles wat eraan vastzit en ons nieuw leven te geven, heeft hij ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat is de genade tegenover het oude verbond der wet. Daarom zijn wij godsdienstig. Ik hou niet van dat woord omdat het veronderstelt religiositeit. Dus ik probeer het gewoon te vermijden. Maar niettemin, wij worden wel degelijk als gelovigen beschreven als dienaren, dan wel dienstknechten, afhankelijk van de omstandigheid, van God. Dat zijn we allemaal. Maar dat is genade dat God ons in die positie geplaatst heeft. Dat is niet een moeilijke opdracht of zo. Hoewel het misschien een moeilijke opdracht is, maar zo wordt het in de Bijbel niet beschouwd. Anderen hebben ervan gemaakt, de grote opdracht die we hebben, enzovoorts. Ja, een grote opdracht. Kom op zeg. Het is genade Gods dat we geplaatst zijn in een positie waarin we in alle vrijmoedigheid, zonder schuldcomplex naar God toe, over hem te spreken en zelfs namens hem te spreken. In het besef van dat we erfgenamen zijn van dat koninkrijk dat bereid is van voor de grondlegging der wereld. En als het één keer geopenbaard zal worden, niet in onze dagen, niet hier en nu, maar als het één keer geopenbaard zal worden, zullen wij met Christus verschijnen in heerlijkheid. Dat is nogal wat. En dat is een groot voorrecht, daar gaat het om. En hoe dan ook, genade niet alleen kocht mij vrij, zoals we het zingen bij gelegenheid, maar genade is ook de weg naar die erfenis. De bedoeling is namelijk dat God zelf een werk in ons zal doen, waarbij wij van kindschap, zullen we maar zeggen, als nieuwgeboren kinderkens, zei Petrus, zouden opwassen tot volwassenheid. Om in die situatie inderdaad die erfenis in ontvangst te nemen. Dat is officieel bij ter gelegenheid van de zogeheten opneming van de gemeente. Want dan krijgen wij die kronen uit het visioen van Openbaring 4 en 5... waar de 24 oudsten hun kronen voor de Heer nederleggen. Degene die op de troon zit. Omdat nou eenmaal die erfenis, ja, het is allemaal genade Gods. Het is zijn werk. Oké, in ons, ja, zeker. Maar het is zijn werk dan toch. En onze verantwoordelijkheid is om die genade vast te houden, staat er. En toe te zien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Dat is 12 vers 15 van Hebreeën. Maar het is trouwens ook hetzelfde als het toezien uit Hebreeën 10 vers 24. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Want wij zouden namelijk, u en ik, wij zouden ons namelijk melden bij de troon der genade, heette dat al in hoofdstuk 4, om degene die op de troon zit te dienen, uiteraard. En de genade, barmhartigheid en hulp die we daar ontvangen, is genade, barmhartigheid en hulp om hem te dienen. Daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Over wat een gelovige met zijn leven aan moet. En als je niet beter weet en zelf wat moet bedenken, denk je, ik niet, maar dan denk je, dan moeten we ons houden aan de wet. En de Hebreeënbrief zegt, geen denken aan, dat is nou juist waar je van verlost bent. Je leeft onder het nieuwe verbond. Met een ander priesterschap, een andere hoge priester, die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. En omdat wij ook onvergankelijk leven hebben ontvangen, zijn wedergeboren namelijk, zijn ook wij geplaatst binnen dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dus wat wordt van ons verwacht? Dat we ons melden bij de hoge priester met de mededeling van onze kant. Wij zijn priesters, niet omdat we dat gekozen hebben, maar omdat we als zodanig geboren zijn, wedergeboren namelijk. En wat wilt gij dat ik doen zal? Precies zoals de oud-testamentische priesters zich moesten melden bij de hoge priester. Op grond van hun leeftijd dan, bij bereiken van een bepaalde leeftijd, bij volwassenheid namelijk, moesten ze zich melden, was de bedoeling, niet om te vragen of ze priester mochten worden, want dat waren ze als zodanig, waren ze geboren. En dat is een uitbeelding van onze situatie. Wij worden als zodanig geboren, wedergeboren namelijk, En wij worden opgeroepen om onze levens aan hem te geven. Heb u die? Dat is nog een hele stap verder dan tot geloof komen of zoiets. Het wil zeggen, in de praktijk bereid zijn om de Heer te dienen. Met alle consequenties van dien. Uit zijn genade, dat is wat hij geeft. En dan heb je helemaal geen excuus meer om te zeggen, ja, maar dat kan niet, of dat wil ik niet, of ben ik niet toe bekwaam. Dat kan niet. Hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. En daarom worden we opgeroepen ons bij hem te melden. Dat is de essentie van ons christelijk leven. Onderweg te zijn naar de openbaring van Christus in heerlijkheid. Nou ja, openbaring van de heerlijkheid die ook aan ons beloofd heeft. Want daar komt het in de praktijk op neer. En ons leven hier is niks anders dan de voorbereiding voor het leven daar in de toekomst. En gek genoeg, die waarheid is moeilijk onder de mensen te krijgen. Maar soms lees ik van die dingen en dan staat er. Ja, vroeger toen het christelijk geloof nog actief was. En toen men de Bijbel nog letterlijk nam enzovoorts. En orthodox. En de, ja, dan was het leven heel anders. Want daar zag men uit naar over de dood heen. Men zag het leven van vandaag niet anders dan een soort voorbereiding voor het echte wat hierna pas gaat komen. En dan denk ik, ja, vreemd dat iemand dat achteraf zo vertelt. Dat iemand dat schrijft, zo, dat was vroeger. Soms denk ik, wisten die mensen die vroeger dat echt? Waarom is het vandaag dan zo moeilijk om die waarheid onder de mensen te krijgen? Want zo is het natuurlijk. En dat maakt ons vrij. Weet u, zolang je denkt dat je hier van alles moet. In die oude wereld, zal ik maar zeggen. Ben je gebonden. Dan zit je vast in de eerste beginselen der wereld. Dan zit je vast in wet, Mozaïsche of Joodse of welke andere dan ook, dat maakt weinig uit. Dan zit je vast aan al die verplichtingen waaraan je moet voldoen enzovoort. De Heer heeft ons daar rigoureus uitgehaald en ons een plaats gegeven in zijn werk. En dat is heel wat anders dan dat van de wereld. En het hier en nu is niet het doel daarvan. Begrijp me? Goed, ik had die voor me liggen, dus Hebreeën 12... En ik begon achterin, dus ik doe nou maar achterstevoren, want ik was al teruggegaan naar vers 15. Toeziende dat niemand verachteren van de genade Gods. Maar dan vers 14, jaag de vrede na met alle en de heiligmaking. Jaag de vrede na met alle. Veel verder dan dat kun je niet komen, want vrede met anderen kan alleen als anderen dat ook willen. Maar je kunt er naar jagen. Voor zover het in u is, staat er dan elders, houd vrede met alle mensen. Ik geloof dat het zo staat in Romeinen 12, als ik me niet vergis. Jaag de vrede na met allen en daarmee de heiligmaking. Heiligmaking is ook zo'n vreemd begrip wat men ingekrompen heeft tot het hier en nu. Alsof heiligmaking zou betekenen dat je niet meer zondigt. Of eventueel dat heiligmaking betekent dat je voor je omgeving tot nut bent op een of andere wijze, zodat ze je dan na je dood alsnog heilig verklaren. Waar je weinig aan hebt natuurlijk, toch? Sommigen denken echt dat het betekent niet zondigen. Nou, dan moet je doodgaan, dan klopt het, dan zondig je niet meer. Dan ben je rijp om heilig verklaard te worden. Maar dat is niet wat het betekent. Zelfs in zogeheten evangelische kringen, boeken, weet ik veel, prediking, wordt gedacht dat heiliging betekent afscheiding. Dat wil zeggen apart gezet zijn of worden. Ja, dat dient toch tot niks? Ergens van afgezonderd worden. Dat is toch iets negatiefs. Dat is een negatief begrip. U weet wel, voor de wiskundige is dit duidelijk. Dan word je ergens afgetrokken, staat er een minnetje bij. Dat is negatief. Maar heilig maken is niet negatief. Het woord zelf al niet. Want het betekent letterlijk althans volgens de etymologie, heelmaking, heling. Heiliging is een lange vorm van gewoon heling. Later leg ik u uit dat die EI-klank van oorsprong gewoon een E-klank is, zo'n. Een E met een i'tje erachter wil zeggen dat het een lange E is. Heling, dus heelmaking. Maar heiligmaking is in de praktijk toewijding aan iets. Zich ergens aan committeren. Zich ergens aan verbinden. Zich ergens aan wijden. Aan een bepaald werk uiteraard. Aan een bepaalde bezigheid. Aan een bepaalde levensvulling. Of wat het maar is. Toewijding. Dat is wat het is. Dat men daartoe iets anders moet achterlaten. Dat men moet afgezonderd worden van iets anders. Dat is waar. Maar je moet dat niet de volle inhoud maken van het begrip. Natuurlijk, van de priester staat zondert mij af. De zonen van Aaron. Zondert mij af. Heiligen. Reinigen. Nog een alternatief enzovoort. Jawel. Maar omdat zij priesters zouden zijn en priesterlijk werk zouden vervullen. Heiliging zelf is niet afzondering. Heiliging zelf is wijding aan iets, eventueel ten koste van wat anders. En als er van de Heer Jezus staat dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven, dan is dat een mooie beschrijving van heiliging. Hij heeft zich geheiligd voor een bepaalde taak. Wij noemen hem niet voor niks de heiland. Ook in sommige vertalingen komt dat ook zo voor. Hij is de heiland. Behouder eventueel van het lichaam. Maar dat betekent, hij heeft zich daaraan gewijd. Zie? Dat is heiligmaking. Jaag de vrede na met alle en de heiligmaking. Toewijding aan de dienst van de Heer. En dan staat er, zonder welke niemand de Heer zien zal. Nou, het is altijd jammer dat ik eerst moet zeggen wat het niet betekent. Maar ik heb wel eens horen vertellen dat als je hier niet voldoende de vrede najaagt en de heiligmaking, dan ga je misschien nog wel naar de hemel, maar dan zul je daar de Heer niet zien. Ik heb toen altijd gedacht, als ik dat hoorde, van ja, ik leef hier op aarde, maar ik heb hier de Heer ook nog nooit gezien. Kan je daarmee leven? Ja, daar kan je mee leven. Dat heet, degene die we niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. Dan ben ik weer terug in 1 Petrus 1, maar die had ik al weer geslagen. Daar staat dat, hè. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Vers 8. Hoe erg is het dan dat je de Heer dan niet zult zien? Ik moet u zeggen, dat is niet de betekenis van de uitdrukking hier. Hebreeën 2 zegt, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. Nu, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Een beetje raar als we hem straks niet zullen zien dan, als we bij hem zijn. Waaruit maar volgt dat dat dus een verkeerde lezing is. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zijn de woorden, daar wordt het woord zin in Hebreeën 2 vers 9 gebruikt in de betekenis van dat we ons daar althans overdrachtelijk een beeld bij vormen. Wij kennen hem als zodanig. Zin in de betekenis van kennen en kennen in de betekenis van er een beeld bij hebben. Gemeenschap oefenen heet dat. En dat is wat hier in Hebreeën 12 vers 14 beoogd wordt. Namelijk de Heere zien. De bedoeling is dat wij vandaag nu de Heere zien in ons leven hier. En mocht u de Heer niet zien omdat u hem bent kwijtgeraakt. Ik heb die termen ook van de televisieinterviews overgenomen. Dan gaat die discussie toch over. Weet je wat, dan gebeurt er iets ergs in iemand zijn leven en dan is zijn geloof op tilt, dan raakt hij de Heer kwijt. Sindsdien gelooft hij niet meer, enzovoort. Ja, dan heb je geen beeld meer van de Heer en ben je hem kwijt. Ja, dat is het, ja. Als je niet gericht bent op deze dingen van de Heer, dan raakt de Heer ook uit beeld. dan zie je hem niet meer. Dan heb je daar geen zicht meer op. En andersom, als wij de vrede najagen met alle mensen en de heiligmaking, dat wil zeggen, als wij dat willen, de Heer dienen, dan zullen wij de Heer zien. Dat wil zeggen, dan hebben wij op hem onze hoop gesteld, onze verwachting. Dan zal de Heer voorzien. De Heer zal voorzien en wij zien de Heer. Op de berg Moria, maar die ga ik niet toelichten natuurlijk. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Het woord zien heeft trouwens volgens mijn woordenboek een heleboel verschillende toepassingen. Dat moet ook wel, want er staat, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien hem toch. Maar op een andere manier. Zien heeft wel degelijk de betekenis van er gedachten bij hebben, er kennis van hebben, deel van uitmaken enzovoorts. Ziet u? En dan nog verder terug, want dat hele hoofdstuk is eigenlijk al voorbij de wezenlijke strekking van dit Bijbelboek, van het boek Hebreeën. Eigenlijk loopt het niet verder dan hoofdstuk 10... over Christus namen die hoge priester is geworden van het nieuwe verbond. Anders dan Mozes en Aaron, de dienaren van het oude verbond. De borgen en middelaars van het oude verbond der wet. En dus, het gaat niet om werken, oude verbond, maar om leven uit geloof. Zo eindigt hoofdstuk 10 dan ook. En als er verder niks meer gestaan had in deze brief, zou het niet eens gemist hebben. Want Hebreeën 10 eindigt met dat wij het uitzicht hebben onder het nieuwe verbond op vers 34. Een beter en blijvend goed in de hemel. Wat zeiden we? Onverderfelijk, onverwelkelijk, onbevlekkelijk, onvergankelijk, onbewegelijk. En hier heet het een beter en blijvend goed in de hemel. In vers 35 heet het een grote vergelding des loons. In vers 36 heet het gewoon de beloftenis. Opdat gij de beloftenis mocht wegdragen. Maar wat er beloofd was, is uiteraard een beter en blijvend goed in de hemel uit vers 34. En vergelding des loons uit vers 35. Dat is wat beloofd is, vers 36. En de bedoeling is dus dat wij uit het geloof zouden leven. Dat is vers 38. Niet uit werken, oude verbond, maar geloof van het nieuwe verbond. En Paulus eindigt dan met een soort groet aan het eind van vers 10. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken aan de genade, aan het nieuwe verbond. Ten verderve, want daar komt een oordeel over. Maar wij zijn van degenen die geloven tot behouding van de ziel. Dat wil zeggen van ons dagelijkse praktische leven. Ons leven terwijl we nog in het vlees zijn, om zo te zeggen. Punt. Daarna kun je nog de vraag stellen, maar hoe is dat dan, leven uit geloof? En dan is het antwoord, ja, dat is voor ieder van ons anders, hoe dat er in de praktijk uitziet. Maar het komt erop neer, leven uit geloof is leven uit vertrouwen op wat God beloofd heeft. Want beloven en geloven hangt samen, hè? Geloven is het aanvaarden van wat beloofd is. U weet wel, ze beloven regen. En als je dan gelooft, dan neem je een paraplu mee. Zoiets. En hoe dat dan is voor een ieder, nou, dat wordt geïllustreerd, want het is niet uit te leggen. Ja, er zijn mensen die gaan dat uitleggen, schrijven er dikke boeken over en die moeten wij dan weer doorlezen enzovoort. En dan hebben we het uit en dan weten we het nog niet, dus dan kopen we weer een ander boek over hoe je moest, Christen moet leven uit geloof. En het schiet niet op en elke zondag krijg je daar een prediking over, misschien wel twee, over hoe je moet leven uit geloof en dat helpt allemaal niks. Ik heb er tenminste problemen genoeg mee gehad. Dat paste mij nooit. Er staan dingen in, doe dit, doe dat. Dat kan ik helemaal niet. Het is niet vol te houden. En als je het wel doet, word je diep ongelukkig van. Het helpt allemaal niks, zo werkt het niet. Het is voor ieder van ons anders. En daarom krijgen wij, hoofdstuk 11, voorbeelden. Niet om ze één voor één na te volgen, maar om te illustreren dat het voor iedereen anders is. Voor Abel, vers 4, voor Abel was het wat anders dan voor Henoch, uit vers 5. In elk geval, vers 7, het is makkelijker. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak, vermaand zijnde. Niet door zijn religie heeft Noach de ark gebouwd. Maar doordat hij geloof hechtte aan wat God hem zei. En die zei, over 120 jaar gaat het regenen. En zo lang heb je dus de tijd om een boot te bouwen. Dat is ook nog tijd genoeg, denk ik, om een cursus te volgen. Scheepsbouw. Nou ja, laat maar. Maar God had het gezegd en daarom deed het. En vervolgens Abraham, door het geloof is Abraham, vers 8, geroepen zijnde. Hij is niet op eigen initiatief op stap gegaan en heeft onderweg gevraagd of bij het vertrek aan de Heer gevraagd. Heere, wilt u mij leiden naar een land vol van melk en honing of iets dergelijks? En wilt u mij dat land geven? Nee, de Heer zegt, Abraham, ga uit je land en uit je maatschap en uit je vaders huis en ga maar vast op weg. Want joh, je kan toch geen kant op verder. Vanuit Ur, der Galdeeën. En volg je de rivier naar het noorden, de Tigris. Tussen de Tigris en de Eufraat in eigenlijk. Maar dat is voorlopig genoeg. En dan heb je de wereld voor je. En onderweg zal ik je dan wel, dat is het. En het wordt ons nog voorgehouden zonder te weten waar we komen zullen. Dit was voor al die mensen anders. En voor ons geldt, en dan ben ik in hoofdstuk 12, weer. Daarom dan ook, vers 1, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Een wolk in de zin van geestelijk, ontastelijk. Daarom heet het een wolk. U weet toch dat een wolk een beeld is van geestelijke dingen? Van ontastbare dingen? Ik ken toch de wolkolom nog, toch? Oké. We hebben een wolk van getuigen. Deze getuigen namelijk, die nog steeds spreken hoewel ze gestorven zijn, staat er. Dat stond in 11 vers 4. En ze spreken nu tot ons in 2024 notabene. Dat hebben wij. Laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons wellicht omringt. We hebben het over heiliging nu. Dus het is toch iets van zonde afleggen. Maar dat is niet waar het over gaat, hè? Er staat, laat ons met lijdzaamheid lopen, laat ons met passie, met inzet. Laat ons met leidenschaft lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op. Want met heilig maken zul je de Heer zien. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs Jezus, terwijlke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten, want dat was hem beloofd, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat was hem beloofd in Psalm 110 vers 1. En dat is ook wat aangehaald wordt in de prediking van Petrus meteen op de Pinksterdag. God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Dat was wat beloofd was, dat is gebeurd. Wat denkt u wat er met ons gebeurt? Als wij onze loopbaan lopen. Fundamenteel hetzelfde. Ja, volgens het aloude beginsel. Dat alles wat de Bijbel zegt over een verheerlijkte Christus. Al in het Oude Testament is impliciet van toepassing op de gemeente. Omdat wij zijn lichaam zijn. Dat is de betekenis van zijn lichaam. Nou ja, niet de enige, maar het zit erin opgesloten. Ja. Gezeten aan de rechterhand des troons van God. En dan in de volgende verse staat dat wij niet zouden verflauwen en bezwijken in ons praktische leven, in onze zielen heet dat. Want we hebben te strijden tegen de zonde in de praktijk. En niet zozeer zonde gedaan, maar tegen die zonde van ongeloof, zoals die benoemd was. Inderdaad, in de laatste versen van Hebreeën 3. Zij konden niet ingaan vanwege dat ze gezondigd hebben, namelijk vanwege dat ze ongehoorzaam waren, namelijk vanwege hun ongeloof. Vers 17, 18 en 19 van Hebreeën hoofdstuk 3. Die zonde van het tegenspreken van het woord van God, die uit Genesis, die van, is het ook dat God gezegd heeft? Oh ja, heeft God het gezegd? Ja, maar God heeft het anders bedoeld. U weet wel, dat. Altijd maar tegenspreken. En het Joodse volk wordt benoemd in de Bijbel als een tegensprekend volk. Toch? Nou ja. Dat zouden we dus niet doen, integendeel. Wat het ons ook kosten zou, dat doen we niet. En daarna staat er dat wij gekastijd worden, wat een hele zware uitdrukking is, maar het betekent gewoon dat we opgevoed worden. Ja, dat mag zo niet meer, dat weet ik, maar de Heer trekt zich daar niks van aan, hè? Want wij worden opgeleid tot, geleid tot, opgevoed tot zoonstelling. Het woord uit vers 7, dat wil zeggen zonen. En uit vers 8 natuurlijk. Wij worden opgeleid tot eerstgeboorterecht, tot erfgenamen namelijk. Vandaar dat verderop in Hebreeën hoofdstuk 12 niet alleen staat eerst vers 15... dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En in vers 28 laat ons de genade vasthouden. Maar vers 16 zegt dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Maar eerstgeboorterecht, dat is het zoonschap. De termen die hiervoor gebruikt werden. God gedraagt zich tegen ons als zonen en worden als zodanig gekastijd. Dat wil zeggen opgevoed tot zoonstelling. Maar dat gaat over erfenis, uiteraard. En dat heet inderdaad in Romeinen 8 en 9 en in Galaten 4 zoonstelling. En natuurlijk Efeze 1. Niet aanneming tot kinderen, maar zoonstelling. Dat gaat allemaal over hetzelfde. Namelijk, we zijn onderweg naar één erfenis, namelijk naar heerlijkheid, ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam, enzovoorts. En Esau gaf het weg. En er staat dat niet iemand zijn hoereerder, gelijk Esau, die zijn eerstgeboorte weggaf. Dat kan alleen maar tot ons gezegd worden als dat dus mogelijk is, ook voor ons, om ons eerstgeboorterecht weg te geven. Dat valt in de categorie dat we niet moeten verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon zouden ontvangen. Daarheen zijn we onderweg. Als het zo is dat God een plan heeft met ons leven, kan dat alleen maar zijn omdat wij, punt 1, wedergeboren zijn. Behalve in Genève, zal ik maar zeggen, want dan dachten ze dat God een plan heeft met ieder mens van voor de geboorte al. Dat heet leer van uitverkiezing. Maar de Bijbel leert dat niet. Ik heb het nergens in de Bijbel kunnen vinden. Ik heb wel kunnen vinden dat er enige figuren in de Bijbel optreden voor wie dat wel geldt, maar dat zijn de uitzonderingen. Dat was Paulus. Dat was Jesaja. Dat was Jezus, uiteraard. Waarvan staat, dat is vanaf de moedersbuik aan enzovoorts. Ja, dat wordt dan gemeld. Maar dat zijn de uitzonderingen, uiteraard. Maar wij die wedergeboren zijn, hebben een plaats gekregen in het lichaam van Christus. En dat houdt in een bepaalde functie. Wij zijn organen in het lichaam van Christus. Daar dragen wij dus verantwoordelijkheid. Op welke wijze? Dat is voor u anders dan voor mij. Dus daar kan ik toch niks over zeggen. Dat ga ik ook echt niet doen. Verre van dat. Maar wij zouden onze loopbaan lopen ten einde ook inderdaad daarvoor ons loon, de vergelding des loons, erfenis, de kroon te ontvangen. Dat is het. En dat gaat inderdaad over dat eerstgeboorterecht. waartoe Esau wel bestemd was, maar hij gaf het weg. Niettemin werd ook dat van tevoren door de Heer aangekondigd dat het zou gebeuren. Maar dat valt in het kader van als je net als Esau een groot jager bent, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen in de wereld wat nastreeft en probeert te bereiken. Dan ben je onbekwaam voor die erfenis. En of het nou Esau is of Nimrod. Groot jager voor het aangezicht des Heeren. Of dat volk onder de wet. Het Joodse volk, ja. Onder de wet. Een groot jager. Wat zeg ik toch vanmorgen weer? Een dame. Het duurde even voor ik door had wat er gebeurde. Maar die ging het mikwe in. Ja. En precies zoals ik het altijd zeg. Dat is de zogenaamde doop. Joodse doop. Maar dat moest de dame echt zelf doen. Hè? Het water in. Net zo'n doopvond als wat wij dikwijls gebruiken. Was het zo'n trapje af met tegeltjes en zo. En een beetje koudachtig water of zo. Helemaal erin. En dan moest ze zelf ondergaan. Ja, er stond de dame naast met de handdoek. Zodat wij de dame niet konden zien. Dat is maar goed ook trouwens. Maar goed. En onder. En nog een keer onder. En ja, want het was zo mooi. Ze moest een Hebreeuwse tekst opzeggen. Die ik niet kon verstaan, maar die was ondertiteld, gelukkig. Over dat het toch zo mooi was, die wetten en inzettingen die God hen gegeven had om hen daarmee te heiligen. En dan heb ik zo meeleid met die mensen. Jongens, jongens. We zijn heel onbekwaam, hoor. Ja, en daarna, en de gesprekken daaromheen, dan voor en daarna. Wat zo iemand er dan bij voelt en zo. Ze mag er voor mij best wat bij voelen. Dat hoop ik tenminste wel. Want anders is het helemaal erg natuurlijk. Dus je kan minstens voelen dat het water niet op temperatuur is. Maar ja, ik spot er natuurlijk mee. Maar ik wil daar ook niet over praten. Dat doet er helemaal niet toe. Dat is niet voor ons, dat is niet voor mij. Dat is een persoonlijke aangelegenheid, dat moet dan maar. Maar dat is niet waar het over gaat. Bovendien werkt het niet zo mikwe. Dat is de doop van Johannes. Die een uitbeelding is van wat wel werkt. Namelijk niet je dopen, maar je laten dopen. Dat is nieuwtestamentisch. Dat zegt iemand weer, ja, maar dat kan niet nieuwtestamentisch zijn. Want het werd al gedaan voor het nieuwe verbond was aangebroken. Zeg ik, ja. Ja, dat is zo. Maar het is een uitbeelding van de nieuwtestamentische waarheid. Dat is nieuwtestamentisch. Dat is een voorloper erop. Het demonstreert dat het oude, dat mikwe, dat werkt niet. Dan kun je aan de gang blijven. Zo kun je navragen aan Pilatus, die de rest van zijn leven zijn handen heeft staan wassen in Frankrijk. Ja, daarin is hij verbannen of weggepromoveerd of zo. Dat is de uitvinder van de smetvrees, zeg ik dan. Maar dat is de legende over Pilatus. Hè? Zijn handen was in onschuld. Dat had hij toch gedaan, demonstratief, voordat hij Jezus veroordeelde. Zo van, het is jullie wil. Jullie zijn verantwoordelijk. Ik was mijn handen in onschuld. Hè? Daar hebben we de uitdrukking ook nog aan te danken. Maar het werkt niet. Je blijft handen wassen. Echt. Je moet het later doen. Dat is de boodschap. De hele Bijbel door al natuurlijk. Maar het is nieuwtestamentische waarheid. Dat is zo, ja. Waar we iemand hebben die ons reinigt en ons heiligt door het bad des waters, door het woord. En die ons inderdaad bekwaam maakt om dienaren van God te zijn onderweg naar de toekomst. Dat wil zeggen, hij vult onze handen, hij vult onze levens. Daarom zei Petrus, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Niet maar een hoop voor alleen maar hierna. Maar een levende hoop, dat wil zeggen dat die hoop bepalend is voor ons leven hier, die actief is. Daarom hebben wij het erover. Wat doen wij hier eigenlijk? We dienen de Heer om straks te delen in zijn heerlijkheid. Ja, ik had het erger kunnen zeggen. Ik had ook kunnen zeggen, wij lijden hier met Christus om straks te delen in zijn heerlijkheid. Dit zijn de woorden uit de Romeinen 8. Precies hetzelfde. Daar staat niet het woord erfenis, geloof ik. Maar er staat wel aanstelling tot zonen. 3 keer achter elkaar. En daar gaat het maar om. Dat is waarheen wij onderweg zijn. Naar de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En wat voor ons verwacht wordt, is de genade vasthouden. Daaruit te leven en te zien op de Heer Jezus die wij kennen. Niet als hangend aan een kruis. Niet de Romeinse variant, zal ik dan maar zeggen. Dat is zo'n crucifix beeldje. Maar te zien op de Heer gezeten aan de rechterhand Gods. Maar eigenlijk, dat is de enige echte betekenis van Johannes 3. Hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De eerstgeborene, de enige geborene, de unieke, de onvergelijkbare, de opgestane uit de dood, heeft hij gegeven aan de rechterhand Gods in de hemel, uitermate verhoogd, zoals eens de slang uitbeelde die Mozes in de woestijn verhoogde, weet u nog? Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, nu hier in dit leven, in deze wereld, en dus leven onder het oordeel Gods, maar eeuwig leven hebben. Nu reeds, waarna we zouden grijpen, schreef Paulus aan Timotheus, enzovoort. En daarna staat er, wie niet gelooft is al veroordeeld, maar wie gelooft wordt niet veroordeeld. Nu niet en in de toekomst ook niet. En daar leven wij uit. En dat maakt ons vrij van de wereld, van die woeste zeeën, die volkerenzee om ons heen enzovoort. Het gaat wel de keer, je kan je er zorgen over maken, je kan het ook negeren. Er verandert niks mee hoor. Echt niet. Wij kunnen er ook niks aan doen. We zijn weinigen die er wat aan doen kunnen. Ik denk dat het een hoofdzaak een kwestie is van de duivel en zijn personeel. Die worden geacht de wereld te regeren en dat zie je dan om je heen. En om daar nog wat aan te doen, ja, dat is onze verantwoordelijkheid niet. Kun je dan wel denken, maar het is niet zo. De Bijbel zegt dat we daar geen boodschap aan hebben. Dat het alleen omgaat dat wij in ons eigen leven de overwinning hebben op die tegenstander die het woord van God in twijfel trekt of ons afneemt. Op wat voor wijze dan ook, dat ga ik u niet uitleggen. Op wat voor wijze hij het allemaal doet, want hij heeft nogal wat methoden. Maar de bedoeling is dat we dat vasthouden, daarmee bezig blijven en dus onze hoop stellen op de Heer die ons voorgegaan is. En die ons bewaart voor die erfenis die hij voor ons bewaart in de hemel. Die beloften, die staan. En daar leven wij uit. En daar zullen we voor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat wij een heiland hebben die voor ons leeft. Die zijn leven aan ons gewijd heeft vooralsnog. Opdat u ons trekken zou natuurlijk uit deze tegenwoordige boze eeuw. Maar in het bijzonder dat u ons zou opvoeden, zou doen opwassen in genade en in geloof en in kennis om ons bekwaam te maken voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we danken u daarom dat we daarnaar mogen uitzien. Dat we niet hoeven te zien op de omstandigheden die wij toch niet kunnen veranderen. Maar integendeel mogen uitzien naar die vervulling van uw beloften, deze betere beloftenissen onder uw nieuwe verbond. Maar we danken u ook dat u ons een plaats hebt gegeven in uw gemeente. Dat u ons voorzien hebt van wat wij nodig hebben om u te dienen binnen dat lichaam van Christus. Omdat we daarmee een levensvulling zouden hebben. En over alle omstandigheden heen zouden kunnen uitzien naar die geweldige toekomst die u hebt vastgelegd in uw profetisch woord. En daarom, we zien eruit. We zien uit naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus, die zich in eigen volk reinigt. En we danken u dat we daar het voorwerp van mogen zijn. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt zal voleindigen op grond van uw beloften tot op de dag van Christus. Amen.